weer bij jullie te zijn. Dat is even geleden, maar we hebben ernaar uitgezien. Hartelijk groeten van Redeema Maastricht. Ze brengen de hartelijk groeten over vanuit ons als kerk. Het is prachtig om te zien wat God daar aan het doen is, maar ook heerlijk om te zien wat God in jullie midden aan het doen is. Ik wilde graag met jullie een stukje lezen uit Handelingen 3, vanaf vers 1. Een bekend gedeelte, vaak denk ik wel gelezen als men begint met het boek Handelingen. En waarschijnlijk heb je daar verschillende keer al wat over gehoord in prediking en dergelijke. Maar ik wil graag beginnen vanaf vers 1. Petrus nu en Johannes gingen op naar de tempel tegen het uur van het gebed. Dat is het negende uur. En een man die verlamd was van de schoot zijner moeder aan, zodat hij gedragen moest worden, zette zij dagelijks bij de poort de tempel, genaamd de Schone. En nou is het niet zo, Gert-Joop refereerde er even aan, dat de reden is waarom ik daarover spreek, van de man die gedragen moest worden. Ik begreep dat die verleden week op dit podium getild werd. Dat is niet de reden dat ik over spreek, want ik zou eigenlijk dan over andere dingen willen spreken, over hoe het mogelijk is om te vallen met een kruiwagen bijvoorbeeld. Daar zou ik dan eerder of... Want ik begrijp niet echt dat dat kan. Ik heb later begrepen dat hij achteruit reed. Maar ik heb altijd begrepen met een kruiwagen rij je vooruit. Maar dat kan het zijn. Misschien dat tijdens het jubileum en alle festiviteiten mensen wat cursusmateriaal geven hebben over 3 stappen om een kruiwagen goed te hanteren of zoiets. Dus ik begrijp niet helemaal, maar het schijnt mogelijk te zijn dat je er zo uitziet naar de kruiwagen. Maar ik heb van Max begrepen, met de kruiwagen is niks aan de hand, Max, hè? Dus dat is fijn. Maar dat is niet de reden dat ik er vandaag ook zo over spreek. Maar, daar zit een man die vraagt een aalmoes, zeg maar, aan de tempelgangers. En toen deze zag dat Petrus en Johannes de tempel zouden binnengaan, verzocht hij om een aalmoes. En Petrus zag hem scherp aan met Johannes en zei, zie naar ons. En hield zijn blik op hen gevestigd in verwachting iets van hen te ontvangen. Maar Petrus zei, zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus, de Nazareër, wandel. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En terstond werden zijn voeten en enkels stevig. En hij sprong op en stond en liep heen en weer en ging met hen de tempel binnen, lopende en springende en God lovende. En al het volk zag hem lopen en God loven en men herkende hem als degene die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort van de tempel. En ze werden met verbazing en ontzetting vervuld over wat er met hem gebeurd was. Tot zover. Het is eigenlijk een verhaal van 2 discipelen. Dingen die gebeuren na de eerste Pinksterdag, waar duizenden mensen reageren op het goede nieuws, op het evangelie. En nu zijn ze eigenlijk op weg om naar het hart van de Joodse samenleving te gaan, namelijk naar de tempel. En vanuit dat toegewijd zijn, daar schrijft Handelingen over, toegewijd zijn aan het onderwijs van de apostelen, het breken van het brood en de gebeden, is het eigenlijk dat zij niet achterblijven bij die goede ontmoetingen die ze al hebben. Ze gaan verder. Ze hebben prachtige ontmoetingen. Ze genieten eigenlijk van wat God aan het doen is. Maar ze blijven niet bij hun onderlinge samenkomsten. En geweldige ontmoetingen met intussen duizenden mensen die bij elkaar komen. En de vraag klinkt eigenlijk, waarom zou je dan nog de wereld ingaan? Je hebt het goed met elkaar. En jullie zijn bezig met het thema uit Jesaja 54, om de tentpinnen verder uit te zetten en de koorden te verbreden. En je zou kunnen denken bij jezelf, waarom? We hebben het eigenlijk al goed met elkaar. Waarom zouden we nou nog iets meer doen? En ik hoop dat vanochtend bijdraagt aan het beantwoorden een beetje van die vraag. Er zijn hier discipelen en ze komen bij de Schone Poort. The Beautiful Gate, de mooiste poort van alle andere poorten. En de geschiedenis vertelt ons dat er waren 9 poorten. En eigenlijk waren al die poorten aan de buitenkant ook bedekt met zilver en met goud. Dat was al prachtig. Maar slechts één van die poorten was bedekt ook met wat ze noemden Corinthisch brons. En Josephus, de geschiedschrijver uit die tijd, noemt deze poort in zijn geschriften. En hij zegt dit: de poort die boven alle andere poorten uitsteekt, boven de poorten die slechts bedekt waren met zilver en goud. Dan denk ik, slechts bedekt met zilver en goud, hé, dat moet al bijzonder zijn geweest. Maar bij die prachtige poort vinden we een man die niet in staat is om in zijn eigen onderhoud te voorzien. En ik dacht over na dat als mens kun je eigenlijk prachtige dingen maken met elkaar. Je kunt iets zo creatiefs bedenken. En we kunnen ons omringen met schoonheid en met allerlei rijkdom misschien ook. Maar deze poort laat zien, en de man bij deze poort laat eigenlijk zien, dat we geen enkele zeggenschap hebben over onze eigen gezondheid. We hebben dat niet in de hand. Hoe onze toekomst eruit ziet, ligt niet in onze handen. En de tegenstellingen die soms gebeuren, niet alleen daarbuiten, maar ook binnen, zijn soms zo tegengesteld aan wat we hopen en denken en verlangen. En het is eigenlijk, dit verhaal is een spiegel van de werkelijkheid, de realiteit van elke dag. Ik denk dat het een half jaar geleden is geweest dat ik normaal reizen in een examen altijd. En dit keer was ik alleen en ik was alleen naar Berlijn gegaan, omdat we op een zaterdag daar een gebedsdag zouden hebben voor de start van een nieuwe kerk in Berlijn. En er kwamen van verschillende delen van Europa mensen naartoe om dan die dag van gebed samen in Berlijn te hebben. Nee, ik had Berlijn al op verschillende andere keren gezien en erggenoten van de pracht en de indrukwekkende gebieden zoals Potsdamerplatz en de Charlie, Checkpoint Charlie en delen van de Berlijnse muren en de geschiedenis van eigenlijk alles daaromheen. En met andere woorden, de toeristische routes, die hadden we allemaal wel bekeken. Maar dit keer kwam ik, omdat ik niet veel andere tijd had, 's avonds pas heel erg laat aan. En ik moest 's nachts mijn weg door Berlijn vinden, want ik had een hotel geboekt, dus ik dacht dat het een hotel was toen ik het boekte, omdat het was vrij goedkoop. Ik denk, dan ga ik daar naartoe. Dus ik had een goedkoop plekje gezocht, maar het bleek aan een kant van Berlijn te zitten die niet zo heel erg goed bekend stond. En daar kwam ik ook wel achter. En ik reed met openbaar voer en ik moest ook heel een stuk lopen. En toen werd ik geconfronteerd met de armoede en de ellende van de stad. Ik zag mensen. En ik zag eenzaamheid in ogen, in kleding of geen kleding aan hebben of iets anders. Gewoon de ellende, mensen, drugsdealers op straat. En, toen kwam ik bij, wat later bleek geen hotel te zijn, maar een hostel, een jeugdherberg. En ik had daar een kamertje en ik ging op de rand van het bed zitten. En ik ben daar gaan huilen over de stad. Ik zag iets wat ik nooit eerder had gezien. En het raakte me en ik ben gaan bidden, Heer. Alleen u, Jezus, bent het antwoord in de stad. Ik weet niet hoe, maar u bent het antwoord. En ik sloeg mijn Bijbel open. En ik kwam bij Exodus 12. En dat gaat over de uittocht. En Jezus, God eigenlijk, die het volk voorbereidt voor de uittocht. En zegt, jullie nemen een lam, ieder in zijn eigen huis. Op de 10e dag van de maand. En dan gaat het verhaal verder. En dan zegt het woord dat op de 14e van die maand slacht het lam in de vroege ochtend, in de schemer. Dus voor bijna 5 dagen, zat ik later te denken, of toen te denken, hebben ze dat lam in huis. En een vlekkeloos lam, een perfect lam. En God sprak echt tot me, ook voor de dag van daarop, voor de kerk daar. Dat God eigenlijk daar de kerk voor gebruikt, voor die tussentijd, die tijd van een paar dagen daar, maar een tijd voor mensen om een vlekkeloos lam te zien, door de kerk heen. Om de tijd te hebben om iets van Jezus te ontdekken, waardoor ze tot keuzes komen en hun eigen vrijheid en vrijdom vrijheid tegemoet kunnen gaan. En hoe belangrijk het is dat de kerk is in de stad, om de mensen te laten zien dat Jezus leeft en dat hij een vlekkeloos lam is. We kunnen niemand eigenlijk in die zin tot Jezus leiden, maar we kunnen hem bij Jezus brengen. En we kunnen ze door onze houding en hart bij Jezus brengen, waardoor voor hen ook het lam geslacht gaat worden. Maar dat hele gezin moet gewend zijn geraakt aan dat lam. Dat was hun lam. Het was zoiets waar ze vertrouwd mee waren geraakt op dat moment. En mensen moeten vertrouwd raken met het evangelie in die zin. Ze hebben het vaak niet bij de eerste keer, maar doordat ze in contact blijven met jou en mij. Ook op je werk. En het sprak me aan en ik ben gaan bidden die nacht. En ik dacht terug aan de mooie steden in Europa. En we komen nogal op allerlei plaatsen in één keer. We zien prachtige steden. We reizen van Londen tot Parijs, Genève, Rome, overal. Maar. En het is mooi aan de buitenkant vaak. Maar het heeft ook een keerzijde. Soms is het contrast groot van de prachtige plaatjes die je als toerist ziet. En de werkelijkheid als je in de stad leeft. Achter al die indrukwekkende gebouwen. Schuilt vaak zoveel nood en eenzaamheid en gebrek aan geborgenheid. En ook hier aan deze schone poort is het contrast groot. In de weerkaatsing en schittering van die poort achter deze zwerver, achter deze arme, verlamde man, is een man die zich niet kan verplaatsen, heeft de hulp nodig van iedereen om hem heen. Het is eigenlijk een beeld van werkelijk lijden. En Handelingen 3 weerspiegelt niet alleen de binnenkant van de tempel, maar ook de ellende en het lijden erbuiten. En wat bijzonder is dat het wonder vindt plaats buiten de poort, aan de buitenkant, buiten Jeruzalem. En de meeste wonderen gebeuren buiten. In de Bijbel gebeurden ze waar Jezus kwam, gewoon buiten, bij mensen, in het dagelijks leven. Ze gebeurden niet altijd of niet vaak eigenlijk in samenkomsten. En ik weet niet hoe het voor jou is, maar ik kan me herinneren het bidden niet alleen voor mijn collega's, maar ik weet op tijden dat ik gebeden heb met mijn collega's. Als mijn collega's ziek waren, vroeg ik regelmatig, kan ik voor je bidden? Vind je het goed dat ik je de hand opleg? En het moment dat het evangelie naar buiten komt en dat mensen iets van Jezus ontdekken op de plaats waar je werkt en waar je woont. De momenten dat we herinneren dat we tegen buren hebben gezegd, ik zie dat je ziek bent, vind je het goed dat we voor je bidden? En niet altijd zijn mensen genezen, maar we hebben wel altijd gemerkt dat mensen het niet alleen waarderen, maar dat er vaak een openheid komt. En op tijden hebben we mensen wel aangeraakt zien worden daarmee. Maar waar het evangelie van Lucas, van dezelfde Lucas, begint in Handelingen te schrijven, maar dezelfde Lucas, die... Het evangelie van hem, waar hij mee begint, begint in de tempel en het eindigt in de tempel. Maar hier zien we eigenlijk een keerpunt. Het gaat naar buiten. Ze blijven niet bij die onderlinge samenkomst. Ze hadden ook een eigen bidstonde en toch gaan ze in de tempel naar een bidstond toe. En we komen eigenlijk terug bij dat gedeelte waar jullie mee bezig zijn in Jesaja 54. Het vergroten en het verlengen van de tent. De tentpinnen te verplaatsen, de koorden wijd te zetten. Het gaat, lieve kerken en lieve mensen, niet meer alleen om wat er hier binnen gebeurt. God is geïnteresseerd in wat daar buiten gebeurt. Het is zijn hart dat het buiten de muren van de tempel plaats gaat vinden. Er is een missie, er is een opdracht, er is een wereld daarbuiten. En ik las van Jesaja 54 in de Message-vertaling. Er staat dit, maak de grond rondom je tenten goed schoon. Vergroot je tenten. Spreid ze helemaal uit. Denk groot. Gebruik voldoende touw. Sla de tentharingen er diep in. Je zult heel veel ruimte nodig hebben voor je groeiende gezin. Hele landen zullen jullie gaan overnemen. En verlaten steden zullen jullie weer gaan versterken. Is dat wat we in ons hart hebben? Zelfs niet alleen Hardenberg. De steden om jullie heen. Landen. Duitsland. Ligt wat dichterbij, of niet? Zou fantastisch zijn. Er spreken eigenlijk zoveel verwachtingen uit. En weet je, dezelfde verwachtingen als een gezin dat zich klaarmaken omdat er een baby op komst is. Wij maken daar nu weer wat mee als gezin, omdat onze oudste dochter, Maria, is voor het eerst zwanger. Dus alle andere kinderen hebben inmiddels kinderen, maar zij hebben wat langer moeten wachten, maar zij hebben nu krijgen nu hun eerste kind over 1,5-2 maanden. En er is verwachting, dus het hele huis Nou, het staat niet op zijn kop, maar er wordt ruimte gemaakt. Er wordt ruimte gezocht. Is er ruimte voor de baby? En sommigen van jullie bij een tweede kind zeggen, is er ruimte voor een volgende? Vroeger dacht je niet over nader, is er altijd ruimte. Al ben je met z'n negen, je hebt één slaapkamer, er is nog steeds ruimte. Hè? Ik weet wel, nu denken we aan, er komt een baby, we hebben een andere auto nodig. Heb je dat wat gehoord? Er komen twee baby's, we hebben nog een grotere auto nodig. Daar dacht ik vroeger ook niet over na. We zaten met z'n vijven in een Opel Kadett, helemaal naar Italië achterin. Daar dacht je niet over na. Er was altijd ruimte vroeger. Maar het gezin van vader is zich aan het uitbreiden. Papa heeft verlangen naar meer kids. En die zitten om ons heen, hier in Hardenberg aan de buiten. En de discipelen die gaan op weg voor een tijd van gebed. En ik moest denken aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Waar ook een priester en een leviet op weg zijn naar gebed. En naar ze hadden hun duty, ze moesten dingen doen. Al die priesterlijke dingen die ze moesten doen. Hadden geen tijd voor iemand die daar lag. Soms kunnen we gewoon onderweg zijn. Onderweg naar een bidstond. We kunnen onderweg staan een bidstond om God aan te roepen voor het genezen van de zieken en het bevrijden van mensen en dergelijke. Maar we lopen met onze ogen op de bidstond af, maar niet langer in de realiteit van de wereld om ons heen. Het is een uitdaging voor mij, want ik ben gefocust altijd. Ik wil op tijd zijn op een bidstond. Ik weet niet of het voor jullie is, maar ik wil op tijd zijn op een bidstond. Ik wil niet missen en ik wil er op tijd zijn. Maar ik zou me geen tijd geven om even om me heen te kijken naar wat er om me heen gebeurt. Daar heb ik niet mijn aandacht voor. En we kunnen soms zo gefocust zijn in het leven dat we vergeten dat er een leven is daar. Waar we voor aan het bidden zijn, is eigenlijk waar de Heer onze ogen voor wil openen. In de realiteit van het leven. En ik denk de uitdaging van vanochtend is dat jij en ik, u en ik, fijngevoelig blijven voor het spreken van de Heer. In ons hart en wat God wil doen. Het kan ook zijn dat je erg gewend bent geraakt aan wat je om je heen ziet elke dag. Deze verlamde aan de poort heeft daar jarenlang van, de staat van kinds af aan. Dus hij heeft daar altijd gelegen. En die discipelen kwamen daar voor hun bekering en voor Jezus ook altijd al. Dus ze hebben hem eigenlijk elke keer als ze naar de tempel gingen, op Sabbat, kwamen ze die man al tegen. Dus hij lag er altijd al. Dus ja, het was niet nieuw die dag. Hij zat er al jaren. En soms kun je zo gewend zijn aan de nood om je heen, dat je het niet langer ziet. Je wordt geconfronteerd, maar misschien kun je het emotioneel niet eens meer. Soms zit je vol. Of soms zie je het niet meer. Maar Petrus had een ander hart. Hij ging met een ander hart die tempel binnen. En hij zag die verlamde en de Heilige Geest sprak tot hem. En hij spreekt tot die man. Het staat en hij zag hem scherp aan. Staat er. Ik weet niet hoe je scherp kijkt, maar het is in ieder geval behoorlijk duidelijk. Hij zag hem scherp aan. En hij zegt tegen deze man, kijk naar mij. Zie nou. Dus Petrus kijkt die man aan met een heel specifiek doel voor ogen. En hij is niet langer op weg naar de samenkomst. Want er is iets hier aan de hand. En iemand zei dit. De kracht in dit verhaal bij de verlamde man bij de schone poort was de kracht van Jezus Christus zelf. Maar de hand die hem omhoog trok was de hand van Petrus. En de vraag eigenlijk vanochtend is deze. Is hoe zit het met jou en mijn openheid en fijngevoeligheid voor onze directe omgeving? Zijn we gewend geraakt aan ons werk, aan onze collega's, aan hoe dingen gaan in onze buren, dat we niet langer de Heilige Geest horen spreken over iets wat misschien al jaren hetzelfde is? Weet je dat dat lastig is als dingen jaren hetzelfde zijn, om ergens geloof te krijgen dat het vandaag gaat veranderen? Misschien zit je hier en denkt, dit is al jaren hetzelfde. Ik heb nog nooit iets zien veranderen, ik ben naar elke samenkomst geweest. Ik heb gebeden wat er te gebeden valt. Ik weet van een man in ons netwerk van kerken. Die lijdde aan een spierziekte. En dat werd steeds heftiger en erger. En hij belandde in de rolstoel, kon echt helemaal niets meer. Maar er was gebeden voor hem. Vele, vele jonge mannen. Jonge kinderen. Vele, vele malen. In zijn eigen kerk, in onze bewegende kerken. En toen hoorde hij van een gebed, gewoon een gebedssamenkomst, vlakbij hem in de buurt, op een avond. Gewoon een traditionele kerk. Maar hij hoorde dat ze daar ook baden voor de zieken, dus hij dacht, hij ervoer dat Heilige Geest en vroeg om daar naartoe te gaan. Hij ging daarheen. Hij zette het meest simpele van gebeden, werd gebeden over me. En ik ging naar huis en ik had niks gemerkt. Ik lig in bed met dezelfde pijn. En ik werd in bed getild, ik kon eigenlijk niks meer. De volgende morgen wordt hij wakker. En hij staat op. En hij kan staan. En hij loopt en hij kan lopen. En hij heeft nooit meer de rolstoel gezien. Nooit meer. Dingen kunnen jarenlang hetzelfde zijn. Maar Jezus kan vandaag iets doen. In jou of door jou heen. In de levens van anderen. Peter zag de man aan en vraagt aan de man, wil je naar mij kijken? En wat Peter eigenlijk zegt is, wil je even aandacht aan mij geven? En wat hij deed daarmee is de aandacht van de man bij zijn conditie weghalen om te kijken naar Peters, om iets anders van hem te verwachten. Om een andere focus te krijgen. En er is iets bijzonders bij dit wederzijds oogcontact. Hoe kort de momenten ook zijn, maar alles heeft te maken met relatie en met een menselijk contact. Soms heb je een lange moment dat je met iemand op weg bent. Soms is het alleen omdat je iemand ontmoet bij de trein of bij de bushalte. Soms is het de collega die maar één keer voorbij komt. Maar wat jij en ik ook doen, dit verhaal zegt er ons, wat je ook doet, doe het met een duidelijke intentie. Doe het bewust. Vele jaren geleden, onze kinderen waren nog klein, ervoeren René en ik dat we God ons riep naar Engeland toe. En wij kwamen in Stockton Heath, een plaatsje dicht bij de stad Warrington. En we woonden daar in een huis tegenover het Manchester Ship Canal. Het was letterlijk, de straat over was een heel klein kanaal, dat was helemaal niet groot. Maar er kwamen nog steeds die grote oceanliners door. Als die langs kwamen, dus trilde het hele huis, grote oceanliners. Maar we hadden nog geen kerk, nog geen kantoor. Dus het kantoor was in onze slaapkamer. En ik had een klein bureautje. En daar zat ik aan. En dan keek ik soms over door de ramen heen. En waren bidden voor de stad René en ik. Maar op het moment voer ik te bidden voor Warrington. En toen sprak God tot me dat ik erop uit zou gaan om de mensen ook over hem te vertellen. En toen dacht ik, het is een goed excuus. Ik zei tegen de Heer, ja, maar ik ben alleen, Heer. Ik kan niet alleen langs de deuren gaan. Ik kan niet meer. En de rest werkt allemaal. En zei de Heer, ja, kennis. Hè? En kennis 75, kennis gepensioneerd. En Ken heeft de hele dag vrij. Ken Broadband. Dus ik ben met Ken langs de huizen gegaan. En ik ervoer dat de Heer ons vroeg om naar het armste gebied van Warrington te gaan. Furnet. En we kwamen in Furnet aan en wij begonnen daar huis aan huis over Jezus te vertellen. En ik zou even vertellen, we kwamen in huizen en de ellende was zo groot dat mensen niets hadden om op te zitten zelfs. En hadden ook geen vloerbedekking. Ze hadden beton van het huis zelf geschilderd. En daar leefden ze op. En de armoede was zo groot dat je daar niet kon zitten zonder dat je ogen nat werden van het feit dat je de ellende zo zag. En de Heer legde op ons hart om daar als kerk in betrokken te raken. En we zijn toen echt op zoek gaan, hoe kunnen we deze mensen zegenen? En van alles in eigenlijk die buurt, daarna zijn we gaan uitreiken en gaan organiseren om de wijk te zegenen. Maar het kwam omdat God iets wakker maakte in ons, om open te zijn voor wat we zagen om ons heen. En de reactie van de discipelen hier op de nood van de verlamde is, die verlamde die kijkt naar hen. En nog steeds kijkt scherp aan, maar hij denkt nog steeds, ze gaan me niets geven. En de reactie van Petrus is, Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik je. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en wandel. Hij zei, zilver en goud heb ik niet. Met andere woorden, waar je nou op zoek bent, is niet wat je het meeste nodig hebt. Ik heb iets dat veel beter is voor je. Het is niet dat Petrus geen geld had of geen geld wilde geven, maar het was niet het beste wat hij kon geven aan deze man. Het is niet altijd genezing dat de mensen nodig hebben. En het belangrijkste om ons te blijven afvragen voor onze vrienden, onze familie, onze collega's, onze buren, medestudenten en leerlingen. Wat is het belangrijkste? Wat is het belangrijkste wat we anderen om ons heen kunnen geven? En ik weet wel, de meeste mensen om ons heen zijn op zoek naar zilver en goud in die zin. Zijn op zoek naar tijdelijke dingen. Zaken die even voldoening geven, even vervulling geven, even de druk verlichten, even ons helpen om niet te hoeven denken aan de dag van morgen. Iets waardoor we net ons hoofd boven het water houden. Ik denk dat we moeten beseffen, als we bidden voor mensen, dat Jezus het antwoord heeft voor elke nood, maar ook wil helpen in aan te reiken wat deze persoon voor ons ook echt nodig heeft. Maar het is nooit alleen iets lichamelijks. In Matteüs 16 staat dit. Want wat zou de mens baten als hij de hele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? Misschien zit je hier en denk, ja, maar ik heb niet zoveel te geven. Of we denken aan ons als kerk misschien. Denken, wat hebben we als kerk te bieden in deze plaats? Wat heb ik nu persoonlijk in te brengen? Wat is het dat nu enig verschil gaat maken met hoe het nu is op dit moment? En wie gaat het doen? Hoe moet dit gebeuren? Ik luisterde naar het preek van verleden week van Gert Joop en over het zegenen van anderen om ons heen. En de gedachte van, het gebeurt niet alleen door leiders, en het is ook niet de bedoeling dat we vanuit Jesaja 54 kijken van wat kunnen de leiders hier aan doen. Het gaat om wat kunnen wij als kerk betekenen. Wat betekent dit nu voor jou en mij? Hoe kan ik naar mijn plaats innemen? Bij welke tentpin moet ik gaan staan om die weder te zetten? Je moet je voorstellen, allemaal hebben nu een tentpin weet. En de tijd om het te verbeteren. Dus iedereen pakt een pin weet en we gaan de tent breder maken. Maar wat doen we dan? En ik las een paar verhalen, ik hou van kerkgeschiedenis, en ik las een paar verhalen uit kerkgeschiedenis. En ik lees er twee. Eentje is wat langer, maar ze zijn denk ik erg sprekend over hoe eenvoudig en simpel het is wat God eigenlijk soms zoekt. En dit is het verhaal van de kerkvader Augustinus. En hij kwam tot geloof in het jaar 386 na Christus. Dat is al even geleden. En er staat dit. Op een dag zat hij in een park en hij hoorde aan de andere kant van de muur een kind met een zingende stem een spel spelen. Pak het op en lees, pak het op en lees. En hij opende het Nieuwe Testament. Ja, ik weet ook niet waarom hij die bij zich had, maar aan het Nieuwe Testament. Willekeurig. En hij begint te lezen in Romeinen 13, vers 11. En ik lees vanaf vers 13. Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar wandelen. Niet in brasserijen en drinkgelagen. Niet in wellust en losbandigheid. Niet in twist en nijd. Maar doe de Heer Jezus Christus aan. En wijd geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt. En die woorden gaan als een pijl door zijn hart en hij geeft zijn leven daarover aan Jezus. Letterlijk wederom geboren daar, aan die andere kant in dat park. En hij werd een bijzonder prediker. Een theoloog en leider van de Noord-Afrikaanse kerk. En alles wat er nodig was, was het zingen van een spelend kind. Had een van jullie kinderen kunnen zijn. Mijn kinderen, onze kleinkinderen. Ik las over het verhaal van Charles Spurgeon. Over zijn bekering. En hij schrijft zelf over zijn bekering het volgende. Zo'n wat langer verhaal. Soms denk ik er nog aan hoe ik nog steeds in de duisternis en wanhoop zou zijn vandaag, waren het niet vanwege de goedheid van God waarin hij een sneeuwstorm stuurde op die bewuste zondagmorgen. Gods leiding in de sneeuwstorm. Ik was op weg naar een plek om naar de kerk te gaan, maar kon niet verder vanwege al de sneeuw. Ik kwam uit op een soort binnenplaats bij een klein, eenvoudige kapel van de Methodisten. En in die kapel hadden zich zo'n 12 tot 15 mensen verzameld. De voorganger was die morgen niet opkomen dagen. Door al de sneeuw verhinderd, neem ik aan. Een arme man, een schoenmaker, een kleermaker of iemand dergelijks besteeg het spreekgestoelte. Hij voelde zich genoodzaakt om zich strikt aan de tekst te houden, voor de dood eenvoudige reden dat hij ook niet veel meer te zeggen had. De tekst was uit Jesaja 45, vers 22. Wend u tot mij, of zie op mij, en laat u verlossen. Hij sprak zelfs de woorden niet correct uit, maar dat gaf allemaal niet. Er was, naar ik meen, een sprankje hoop, ook voor mij in deze tekst. Het begon als volgt. Mijn lieve vrienden, dit is een hele eenvoudige tekst, inderdaad. Het zegt, zie, kijk. Nu, daar is niet heel veel werk voor nodig. Je hoeft er geen vinger of voet voor omhoog te doen. Dat is wel mooi voor jou. Het is eenvoudig, zie, kijk. Je hoeft er niet voor naar de universiteit geweest te zijn om te leren kijken. Je kunt de grootste domoor zijn, maar nog steeds kijken. Je hoeft er geen 1000 jaar oud voor te zijn om nog steeds te kunnen kijken. Iedereen kan kijken, een kind kan zien. Maar dit is wat onze tekst voor vandaag zegt. Er staat, kijk naar mij. Hij zei hij vervolgens in Essex dialect. Velen van jullie zien op jezelf. Maar het heeft geen enkele zin om daarnaar te kijken. Je vindt je rust en vrede nooit in jezelf. En daarna vervolgde deze goede man zijn uiteenzetting met, kijk naar mij. Ik zweet grote druppels bloed. Kijk naar mij, ik hang hier aan het kruis. Kijk, ik ben dood en begraven. Kijk naar mij, ik ben weer opgestaan. Kijk naar mij. Ik ben opgevaren. Ik zit aan de rechterhand van de Vader. Kijk naar mij, oh, kijk naar mij. En toen hij tot deze lengte in zijn preek gekomen was en hem met moeite 10 minuten in spreken had kunnen uitpersen, kwam hij aan het einde van zijn Latijn. Hij keek vervolgens naar beneden vanaf het preekstoelte en hij keek mij recht in de ogen aan. En ik kan je wel zeggen dat met zo weinig mensen daar hij niet anders wist dan dat ik ook een vreemde moest zijn. Hij sprak vervolgens, jonge man, je ziet er belabberd uit. Nou, dat klopte. Ik zag er volgens mij ook niet best uit, maar ik had ook nooit eerder iemand in het openbaar iets over mijn persoonlijk uiterlijk horen zeggen. Hij kwam direct bij me binnen en hij vervolgde zijn toespraak in mijn richting. En je zult je altijd belabberd blijven voelen. Belabberd in het leven en belabberd in je sterven als je deze tekst niet gehoorzaamt. Maar als je nu gehoorzaamt, dit moment, dan zul je gered zijn. En toen riep hij uit, zoals alleen een eenvoudige methodist dit kan doen, jongeman, zie op Jezus Christus. En op dat moment verdween de donkere wolk en ik zag de zon. En ik had zo de opstanding mee kunnen maken en samen met de meest enthousiaste onder hen kunnen lofprijzen over het kostbare bloed van Christus. Een schoenmaker, een kleermaker of iemand dergelijks. Een sneeuwstorm. Weet je, dergelijke verhalen helpen mij als het gaat om de tijden dat je denkt, wat heb ik nou te bieden? Wat heb je nou te geven? En je geven en ons geven is niet beperkt tot alleen maar prediking. Sommige mensen hebben de gift van gastvrijheid. Anderen hebben de gift van een vriendelijke glimlach. Weet je dat een vriendelijke glimlach deuren kan openen voor mensen? De manier waarop mensen hier binnenkomen of aan de koffie gaan beneden of waar ze jou zien, op je werk. Kan een kind zijn dat een lied zingt. Gewoon een simpele bemoediging. Iemand een schouderklop te geven van goed gedaan, dat is fijn. Ik dacht dat ik het eerder gezegd heb, maar ik weet niet zeker meer. Maar hoe een van de eerste mensen die tot bekering kwamen, zijn gekomen in onze church plant recent. Was toen dat iemand gewoon bij de bus staat, bushalte staat. En daar een meisje ziet staan met een rugzak. En eigenlijk vraagt, hoe is het met je? En zij zegt, ik weet niet waar ik vanavond moet gaan slapen. En er was iemand uit, ik zeg ons care church plant, die was er net die zondag ervoor bij ons geweest. En dit gebeurde op de maandag. Dus wij kenden haar ook nog niet. Maar zij zegt, oh, we hebben al gekomen. Waarom kom je niet bij mij thuis? Ik heb een slaapplaats, je kunt bij mij slapen. En ze is daar uiteindelijk een paar maanden blijven slapen. En nu heeft ze haar eigen plek. Maar ze is op Alpha bij ons tot geloof gekomen. En is daarna deel geworden van de kerk. En is nu fundament aan het doen in de kerk. Ze komt uit Duitsland. Een prachtig getuigenis van een uitnodiging. Simpel de ogen open te houden voor de mensen om ons heen. Het principe van geven wat we hebben, geldt voor ons hele leven. En voor elk aspect ons leven. Als ik geef wat ik denk dat niet zou kunnen doen, maar ik geef het in handen van de Heer, kan God het gebruiken voor een wonder. Ik moest bij de voorbereiding denken aan Mozes, die een staf in zijn hand had. Dat was gewoon een dode stok. En die stok, die tak, was al heel erg lang dood. Een dode stok. Maar God zei tegen Mozes, geef mij die staf. En in de handen van God werd die staf een slang. Een wonder. Instrument voor een wonder. En een andere keer bij het oppakken is het een bloeiende staf geworden. Dus die dode tak is een bloeiende staf in de handen van de Heer. Als Hanna niet weet wat ze doen moet in het Oude Testament, is ze aan het bidden, ze kan geen kinderen krijgen. Het enige wat ze kan doen en bedenken is, ik kan bidden. En ze bidt. Dat is wat ze geeft. Ze geeft haar gebed. Soms heb je niets anders meer te doen dan alleen maar zeggen, Heer, help. Of het enige wat je kunt geven is halleluja of amen. God gebruikt alles wat je hebt. Als je het met intentie aan hem geeft, gaat hij het gebruiken voor een wonder. Er is een jongen met een paar broden en een paar visjes. In zijn handen was het een lunch. In de handen van de Heer was het een lunch voor 5000 mensen. De boot in de handen van Petrus zou een goed werktuig moeten zijn om vis te vangen. Het gebeurde eigenlijk niet. Maar in handen van Jezus een wonder. Alles wat wij uit handen geven en in zijn handen leggen is wat Jezus gebruikt voor een wonder. En de vraag vanochtend is deze. Weet jij wat je hebt? Geloof je dat God jou iets gegeven heeft? Om Hardenberg en de omgeving of waar je dan ook woont te zegenen. Het zou best goed zijn als je in een kleine groep daar gewoon eens met elkaar over nadenkt. Wat heeft God ons nu gegeven als kerk? Om tegen elkaar te zeggen, weet je, als ik naar jou kijk, dit is wat ik denk dat God jou gegeven heeft. Om dat aan elkaar te delen. Wat heb je ontvangen? Is er in jullie midden geloof voor genezing? Zijn er mensen in je midden die God bijzonder gebruikt heeft? Is er geloof voor genezing? Zijn er mensen die God aan wil raken? Misschien is je in de kerk iets wat bijzonder leeft en zorgt voor de armen. Wij hebben contact, nee, ik kom daar regelmatig in Genève met een jonge kerk met veel studenten. Zij vroegen zich op tijd af, wat hebben we nu als kerk ontvangen? En zij ervoeren dat ze mensen hadden in hun midden die goed waren in taal, goed zijn in taal. Degene die de kerk leidt, die spreekt Frans, Duits, Italiaans, Japans, Engels, vloeiend. Maar wat ze konden, en wat ze voelden dat ze konden, is een taalcafé. Er staat een vertaal- en taalcafé in Genève. En daar zijn ze begonnen. En er komen nu mensen, die komen daar om taal te leren spreken, maar ook om dingen te vertalen. En het is hoe God ze gebruikt. Om mensen te bereiken. Een van onze kerken van binnen New Ground woont in een heel arm gebied van Londen. En zij kwamen samen in een oude boksschool. En ze hebben die boksschool, een gedeelte van de boksschool, weer gemaakt tot boksschool. En zij geven daar bokslessen aan jongelui na school. En de kerk groeit omdat al die jongelui naar dat gebouw toe komen. En al die jonge gastjes en anderen aan getraind worden. Om weerbaar te zijn en dergelijke. Andere kerk waarvan hoorde die, waarvan iemand begonnen is, die kon zo erg lekkere cupcakes maken met een leuk doosje eromheen en lintje en ging dat uitgeven aan mensen die uit het ziekenhuis kwamen of verjaardagen of trouwerijen. En de kerk is begonnen dat te omarmen en zijn nu een cupcake gebeuren begonnen, waardoor mensen gezegend worden. En daar worden mensen door bereikt. Dat is wat ze hadden. En dat is wat God gebruikt. Wegwijzen Hardenberg. Zet je tentpinnen wijd. Maak je koorden langer. Het gaat verder dan waar je nu bent. Het verhaal dat God schrijft is niet af. Het is tijd voor een volgende bladzijde. En de vraag die klinkt is, wil jij meewerken? Willen jullie meewerken aan dat verlengen van die tentpinnen, dat verbreden van de kerk en de koorden? En de vraag klinkt, wat is het dat je hebt? Wat is het dat God jou gegeven heeft? En geef jij wat je hebt? Ik wil je eigenlijk uitdagen om te blijven bij de gebeden. Blijf bidden. Gebruik de momenten van gebed, ook in kerk. Gebed is geen bijzaak, het is belangrijk. Houd je hart open voor je omgeving. Blijf kijken. Blijf God vragen. Ken de gevoeligheid van de Heilige Geest in je leven. Misschien net als bij die verlamde, bij de poort. Misschien ben je gewend geraakt aan alles wat je om je heen al ziet en meemaakt. Maar God kan vandaag iets doen wat die situatie veranderen kan. Vraag de Heilige Geest om wijsheid. Wijsheid, wat is er nodig? Niet altijd wat mensen zeggen dat ze nodig hebben, is nodig. Soms is datgene wat de Heilige Geest aan jou zegt, wat nodig is. Wat ze nodig hebben. Zullen we gaan staan? Ik zou het fijn vinden om te bidden en voor jullie als kerk, voor deze komende periode. Ook voor wijsheid, maar ook dat de Heilige Geest je gaat leiden. Het is geen werk van mensen. Het is niet een goed idee. Ik geloof echt dat Gods hart is voor Hardenberg en daarbuiten. Dat de Heilige Geest jullie gaat helpen en leiden. Om aansluiting te vinden bij dat wat nodig is. En mocht je persoonlijk op een punt staan en je denkt, ja, weet je, hebt het gehad over Jezus. Het klonk ook al in de tijd van een bidding. Misschien ken je de Heer niet. Dan is het goed om te weten dat hij van je houdt. Dat hij verlangen heeft om je, ook jouw leven te leiden. Hij wil je geven wat hij heeft. En wat hij heeft is eeuwig leven. Wat hij heeft is vrede. Wat hij heeft is kracht. En ik bid dat echt voor je. Als je hier bent, je bent ziek. Ik wil tijdens het gebed bidden voor genezing. Dat de Heilige Geest onder ons werkt in genezen. Dat je een aanraking ervaart van de Heer. In het deel van je lichaam waar je dat nodig hebt. En na afloop is de ruimte om verder te bidden. Of je vragen te beantwoorden of je te helpen. En er zijn mensen hier om met je te bidden en te praten. Ik zal er ook zelf bij zijn. Maar stel je open, Jezus wil je geven wat je nodig hebt. Petrus en Johannes zeiden op een gegeven moment, de mensen zeiden, ja, maar hoe kan dit nou? Hij zei, wat kijken jullie naar ons, zei Petrus en Johannes. Alsof wij dit hebben gedaan. Maar het is Jezus van Nazareth. Jezus is de geneesheer. Hij is hier. Jezus is de geneesheer. Misschien zit je in een situatie die al zo lang is. Vandaag kan Jezus een antwoord geven. Vader, we danken u voor uw enorme liefde voor ons persoonlijk. Ik wil u danken, Heer, dat u ons allemaal kent. Heer, wat een bijzonder iets is dat. Besef dat u ons kent, Heer. Met zoveel mensen in dezelfde ruimte en uw oog is op ons persoonlijk. Uw woord zegt dat uw ogen gaan doorlopen de hele aarde om krachtig bij te staan. Hen wiens hart volledig op u gericht is, Heer. Uw ogen zijn niet om ons af te wijzen. Uw ogen zijn als een herder en als een vader. Uw ogen zijn als geneesheer op ons, Heer. Uw ogen zijn op ons om ons bij te staan, Heer, om ons kracht te geven. En ik bid energie en lichamen die die energie kwijt zijn in de naam van Jezus. Ik bid genezing in levens, Heer, in elk situatie, elk lichaam, Heer, richt het op, Vader. Door de kracht van uw woord. Ik bid genezing in al die plekken van ziekte in de naam van Jezus. Ik bid herstel naar de principes van het Koninkrijk van God. En herstel naar uw wetten, Heer. In uw liefde, Jezus. Heilig Geest. Nodig u uit, Heer. Raak ons aan. Raak ons de diepste aan, Heer. Wees welkom, Heer. We hebben u nodig, Vader. U kunt wat wij niet kunnen, Heer. Net als Petrus Jan zei, waarom kijken jullie naar mij? Kijk naar ons, kijk naar Jezus, Hij is het. Heer Jezus. Ik bid voor de worsteling met depressies. Voor mensen om vrij te zijn, vrij te komen daarover, in de naam van Jezus. Heer, het eerste woord van de psalm is, happy are the people, blessed are the people. Heer, het is uw hart, to bless us, Lord, to. Ik wil het uitspreken over je happiness, geluk, zegen van God. In de naam van Jezus. Herstel in je lichaam, herstel in je geest. En herstel in je emoties, in Jezus' naam. Vader, ik bid u zegen over de missie. Ik bid voor deze periode van het verwijden van het gebied, Heer. Geef deze kerk landen, Heer. Geef het steden, Heer. Dat er vele, vele komen. In Jezus' naam. Mag de kerk gekenmerkt worden als een kerk die geeft wat het heeft. Tijden kan het niks lijken, maar Heer, in uw handen, Heer, zoals bij Mozes. Mogen dode dingen gaan leven, Heer, in uw handen. In de naam van Jezus. Die paar broden, die paar visjes, vermenigvuldig het, Heer. Mogen velen eten van wat u geeft over deze komende periode. En wat misschien niets lijkt in onze handen, vermenigvuldig het, Heer. Als een prachtig instrument voor de verheerlijking van uw naam. Aanbid u, Jezus. Kom daarin, Vader. In de naam van Jezus. Halleluja.
Voordat we gaan zingen, wil ik nog even iets delen. Misschien even makkelijker als jullie gaan zitten. Ik zei vorige week dat ik in deze periode ook ervoer dat de Heer een aantal dingen op mijn hart legde. Dingen over mensen. En ik had vorige week, zei ik, het is genoeg voor vandaag. Maar terwijl Henk sprak, dacht ik terug aan één iets. Een aantal weken geleden in deze periode dat ik niks verder kon doen. Maar het is een goede periode geweest zo met de Heer. Kwam het woordje een keertje bij mij naar boven, sidetracked. En ik ging nadenken over dat woordje. En een van de dingen met het woordje is dat je op een zijspoor wordt gezet. En ik ervoer dat er mensen zijn in ons midden die voelen dat ze op een zijspoor zijn gezet. En ik moest denken aan de vele keren dat wij in Amersfoort op het station aankwamen met de trein. En dan komen op een gegeven moment zijn er heel veel sporen. Dat dan zie je daar in de verte, zover is het niet, maar op een afstand zie je aan de kant aan een oude treinwagen of iets staan. En dan komt het idee bij mij, ik kwam dan naar boven van waarom blijft het daar staan? Want het lijkt alsof het nooit wordt gebruikt. En ik had in deze fase toen ik daarover na het gevoel dat sommige mensen voelen zich zoals zo'n treinwagon of locomotief zelf die daar aan de kant staan en niemand komt. Er is geen gelegenheid. Soms is dat omdat je gewoon wordt aan de kant gezet door anderen. Maar ik ervoer daarin dat er ook mensen zijn die door teleurstelling zichzelf hebben teruggetrokken. En ik voelde daar ook in dat sommige mensen hier dat zo ervaren. En teleurstelling is naar mij of naar ons oudste toe, terwijl wij ons daar niet van bewust zijn. En dat je teruggetrokken hebt en aan de zijlijn staat. En zelfs in deze hele fase denk je wel, dat is prima allemaal wat ze willen doen. Maar en wat vanochtend Henk zei, voelde ik dat ik dat zo moet delen vanochtend. God zegt tegen jou, ik zie waar je jezelf of hebt verstopt aan de zijlijn, of je bent letterlijk aan de kant gezet. Ik moest